iemand een beat geven.
Give me one.
Junto. Dan mag je een lijn gaan zetten.
Dat is echt goede pizza.
Allee, zo komen wij dan terug ten tonele. Met een basje en gesmikkel op de achtergrond.
Maar het is heel goede pizza. Het is best of the best.
Ja, ik vroeg, kun jij iets bestellen? En dan dacht ik, ja, die hebben misschien geen pizza in Leuven. Maar...
Zeg,
en ik is al los.
We zijn hier op 5 minuutjes van het centrum van Leuven.
Alleen sourdough pizza.
Zal gaan. Ja, alleen als het maar hipster is, dan kun je het hier wel vinden. Dan komt dat helemaal goed.
Heren, ik denk dat wij mogelijk enige toelichting moeten geven aan luisteraars.
Ja.
Want dit is of aflevering niet. 101.
Doen wat we willen, toch? Hè? En voor de rest...
niks zeggen.
We gaan door tot 1000.
Ja, wel.
Ja, door tot 1000, dat gaan we nu niet zeggen. Maar ja, we hadden het schoon afgerond.
Ja, dat is
een heel mooi einde.
Maar dan waren we s'nachts wakker geworden.
Ja.
En dan dachten we aan elkaar. En op het gegeven moment zagen we dat we alle drie online waren op WhatsApp. Mm-hmm. Op hetzelfde moment.
Mm-hmm. Ja, ja.
En toen stuurde Benny een foto. Weet je nog welke foto dat
was? Ja, ja. Het was echt een heel leuke foto om te krijgen. Zo in het midden van de nacht. Ja,
leg je dat, wat er
zo van? Alle details. Een foto van zichzelf, dat is alleen voor de privégroep. Ah, ja. Ik denk niet dat we aan de luisteraars moeten
omschrijf het gevoel dat het u gaf.
Ja, ik miste nu al. Ja. En toen ik die foto zag, dacht ik, oh ja, nu weet ik helemaal waarom dat ik hem mis.
Ja.
Mm.
En dus zitten we hier terug.
Ja.
Het is echt rap gegaan door die foto.
Dus jullie collectief gemis van mij is eigenlijk de reden dat ik in aflevering 101 is.
Mm-hmm. Ik kon er gewoon niet meer zonder.
Ja, dat is een zeer valide reden, vind ik zelf. Allee, ja. Dus ja, luisteraars.
Tune zeker in, hè. We gaan niet zeggen om de hoeveel weken. Het is af en toe een afleveringskip.
Ja.
Nagelang dat we goesting hebben.
Voilà.
En dan zijn we Dune 2 gaan zien en dan dachten we van, oké. Misschien moeten we toch iets nuttigs doen in ons leven.
Ja, het voelde goed genoeg om het opnieuw een kans
te doen. We zaten aan tafel met Dune 2 en dachten zo, oké, waar moeten we het nu eigenlijk over hebben? Het was super awkward, want normaal praten we altijd over de podcast en dat is het enige wat we hebben. En dan zaten we daar en was zo, we zaten onze pita op te eten en het enige dat we hoorden was saus op die borden en er werd niets gezegd. Dus
het was heel stilletjes, ja. Het was een beetje zielig.
Ja,
we hebben iets nodig om elkaar te verbinden.
Exact.
En daarmee zijn we terug, hè?
Typische mannenliefde. Dat moet altijd een gemeenschappelijke activiteit zijn. Ja. Toch?
Voilà.
Nee, ik ben stiekem misschien wel een beetje blij. Ik hoop jullie luisteraars ook. Het enige dat we nu wel aan jullie gaan vragen, nu dat we toch onverwacht terug ten tonele zijn gekomen, is iets, en we noemen dat de Gentleman's Agreement. En kijk, wij maken al jaren deze podcast met heel veel liefde voor jullie. Het enige dat we nu vragen, vanaf nu dan, nu dat we toch onverwacht terug ten tonele zijn, is dat jullie nu de gsm... dat jullie naar op luisteren zijn, dat jullie die vastpakken, dat je de Spotify-app opent, dat je naar de Junto Boys gaat en dat je ons 5 op 5 geeft bij de scores.
Ja. Minstens.
Minstens 5 op 5. En dat je dan op de... Ook volgen, want we zien dat er 2 of 3 keer zoveel mensen luisteren als dat ze ons effectief volgen, dat je dan ook op die knop drukt daar bij de Junto Boys volgen.
Mm-hmm.
Voilà. En als we daar genoeg meldingen van krijgen, dan denk ik dat ons enthousiasme om te blijven doordoen alleen maar gaat toenemen.
En dat is niet alles. Want ook op sociale media, op Instagram moet je ons ook volgen.
Ja, dus de fantastische social media content die Basha elke zoveel tijd produceert voor jullie.
Produceert.
Kan alleen maar geconsumeerd worden op het enige echte Instagram. Voilà. Tot zover de eigen promotie. Straks is er nog een beetje andere promotie.
Alle kanalen, hè.
Ja.
Like, follow, subscribe. Kopen zou er van smullen. Vond hij altijd leuk, zo social media plugs.
Ja.
Moet gebeuren, hè.
Ja. Pasha, misschien moet je gaan beschrijven waar wij nu zitten en wie daar hier binnenkomt gewandeld.
Oh, mij is ongelooflijk.
Rustig, hè.
Sorry. Nou, ik ben aan het eten, doe maar.
Oké, okay. Jonas, waar zitten wij?
Eindelijk is de Junto Boys op verplaatsing. We hadden afgesproken om de zoveel tijd...
Waar naar elke.
Om de zoveel tijd om het eens in Leuven te laten doorgaan. Het is er eindelijk van gekomen om allemaal om jullie twee te doen afzakken naar Leuven. Dus nu kan ik op mijn gemakske hier zijn. Ik heb mijn dochter kunnen slapen leggen. Ik heb nog een beetje kunnen spelen met haar. Ik heb nog een klein familiemomentje kunnen hebben. Ik ga deze avond ook kunnen helpen met Roosje door de nacht. Want soms is het een beetje moeilijk. Dan moet ik opstaan. Dan slaap ik niet zoveel. En dan kunnen we tegen 6:30, 7 eruit. Zonder oververmoeid te zijn. Dus ik ben heel blij dat het hier eens doorgaat. Maar ik heb gehoord dat Benjamin misschien een half uurtje minder gaat slapen. Dus
problematisch.
We zullen zien of het nog wel eens hier kan doorgaan. Want het was een serieus puzzel in de agenda, denk ik.
Oké, jongens. Dan stel ik voor dat we er gewoon gaan invliegen. Hè?
We gaan er gewoon invliegen.
Hoe waren de laatste weken? Hoogtepuntjes?
We zijn allemaal goed voorbereid.
Ja.
Bij mij was het wel heel goed eigenlijk. Het was een speciale week geweest. Vorige week is de eerste keer dat Elke helemaal alleen, zonder mij, op vakantie is geweest met haar zus. Ze is met haar zus naar Lapland geweest. En ze heeft 80 kilometer op van die sneeuwschoenen gewandeld of op skis door de witte woestijn, door de bergen van hut naar hut. Hut is wel een beetje klein uitgedrukt. Er waren ook sauna's, er was vuur. Hier en daar was een restaurantje, heb ik dan gehoord. Het werd me hier heel guur verkocht. En dan, eens ze daar was, kwamen er zo wat fotootjes terug. Maar dat wou dus ook zeggen dat ik voor de eerste keer alleen thuis was met Rolls. En een hele week solo papa ben geweest. Het is toch wel een pak zwaarder geweest als gedacht, Elke.
Ja?
Dat is echt stevig, hè. Dus ik zal een door de weekse dag beschrijven met een baby, om een beetje te kaderen wat dat er wel inhoudt.
Die ging niet naar de crash?
Die gaat wel naar de crash, gelukkig. Anders had ik dat, denk ik, nog niet half overleefd.
Wat heb je dan gedaan? Gewoon 's morgens en 's avonds?
Gewoon 's morgens en... Basja, het is duidelijk dat jij geen kinderen hebt. Ouders, get in the comments. Allemaal commenten
tegen
aan Basja.
Doe maar tegen mij.
Nee, maar dat wil dus zeggen dat je, ongeweten, je gaat wakker worden tussen 5 en 7:30... Dus een beetje gokken, een beetje chance hebben. Misschien om 5:00, misschien om 7:30. Zwakker worden, kindje eruit halen, slaapzakje uitdoen, van kleren wisselen, opstaan, naar beneden komen, een uurtje entertainen, flesjes afwassen, flesjes klaarmaken, pampers voorzien voor de crash, alles meepakken, rugzakje maken, zelf proberen nog een boterhammetje te eten, zorgen dat ze helemaal klaar is voor de crash. Baby in de auto krijgen zonder wenen, alles meenemen, in de auto stappen, in de crash afzetten. Tegen 4:00, 5:00 is die crash ook weer gedaan. Dus kunt je babytje gaan ophalen, terug mee naar huis nemen. En dan moet je ongeveer tot 8:00 je kindje entertainen. Dus dat is 3 uur aan een stuk dat je moet bezig zijn met je kind. Hè? Dus dat is toch wel... Ik denk dat er meer bij komt kijken dan je zou denken. Ik wil het nu ook niet afschilderen als de ergste taak ter wereld, maar zo... 7 dagen op rij, niet weten wanneer je kunt slapen of opstaan. Gaat ze om 3:00 s'nachts 1:00 wakker zijn? Of gaat je kunnen doorslapen? Het is allemaal...
Maar als je nu wakker wordt op 5:00...
Mm-hmm.
En je laat die gewoon nog 1,5 uur liggen.
Ja. Heb je al eens een brandalarm mogen afgaan? Kunt proberen.
Ja, dat is echt...
Dat is echt heel luid. Je kunt dat niet gewoon... Dat begint gewoon direct te wenen. Hè?
En zo'n loop-airdoppen? Zo'n oogdoppen?
Gewoon je kindje een beetje negeren. En dan weet je niet of dat er echt iets aan de hand is. Of is het maar gewoon voor de show?
Ja, nee, dat gaat
of scheelt
niet,
er iets aan?
Nee, ja.
En het is om 2:00 s'nachts, om 3:00 s'nachts, 5:00 s'nachts.
Maar chapeau toch voor die alleenstaande ouders dan?
Ja, ja, echt zwaar.
Ja.
Maar al vanaf dat ik dat kind heb, kun je pas echt meeleven met andere ouders. Ik denk dat je daar altijd heel veel over hoort. En zelfs nu, als ik aan vrienden probeer uit te leggen hoe het is om ouder te zijn, je krijgt dat gewoon niet overgebracht wat een all-consuming taak dat het is om 1 kind op te voeden, laat staan 2 of 3, en laat staan op je eentje. Dus massive respect voor de single ouders.
Ik denk dat veel ook wel afhangt van wat type kind. Hè?
Wat type kind?
Ja, als je gewoon zo een heel... rustig, braaf kindje hebt, of je hebt zo een kleine Basja rondlopen thuis. Allee, ik denk wel dat dat qua intensiteit veel scheelt. Nee?
Scheelt. Ik denk dat ook.
Ja, hè?
Er zit veel variatie op, maar het blijft... Ja, zij is eigenlijk vrij rustig, maar dan nog moet je om het kwartier, om het 1:30... Ja, je moet er even mee bezig zijn, hè? Even vastpakken, even ronddragen, even doen.
Maar ik gebruik jullie vaak als metafoor, want jullie zijn toch... Hoe oud was Roosje toen jullie op verlof gingen? Jullie zijn naar Spanje geweest, hè? Of naar Tenerife?
Hoe oud? 6 weken.
6 weken.
We hebben publiek.
Dus ik zeg altijd tegen mensen die ik zie, of als we het over kinderen hebben, zeg ik altijd, hey, maar ik ken een goede gast, hè. Allee, vooral zijn vrouw. Die zijn mijn kleine naar verlof geweest en die was super klein.
Ja.
En die hebben daar eigenlijk de eerste zorgen toegediend. Maar dat is nog een babytje.
Gewoon
als zij dat kunnen, Allee, dan is dat wel een motivatie voor andere mensen om, om niet zo angstig om te gaan met hoe is een baby, we moeten die opsluiten in de kamer en ik wil even 4 maanden niemand zien. Dan denk ik wel, chapeau.
Absoluut. Pasha, hoe was uw week? Ik heb gezien dat jij op podcast verraad bent geweest.
Ja, ik heb jullie bedrogen.
Je hebt ons bedrogen, hè?
Ja, met 2 allochtonen.
Dus je miste mij en dan ga jij gewoon naar 2 allochtonen een beetje podcastbedrog
maar
plegen.
Het klopt toch als je uit elkaar gaat, dat je de beste manier om over iemand te geraken is een rebound.
Ja.
Maar dat is toch echt...
2 tegelijk.
Ja, ja, sowieso, want ik heb jullie zijn ook al stevige mannen. Hè. Ik moet ja, wel,
wel,
we moet wel serieus wel compenseren.
Moet bezig blijven.
We zijn ook wel altijd met 2, dat is wel waar.
Dus ja, ik ben op de podcast geweest bij Inderwaad Podcast. 2 jonge gasten die daar ja, een podcast maken en... niet gelijk ons of zo? Ik wil zeker niet.
Dat raakt niet zoals ons.
Ik wil niet, allee, ik wil niet vergelijken of zo. We hebben onze 5 sterren nog nodig. Maar allee, dat zijn wel 2 toffe gasten. En die... Ja, die... We hebben ze vorige keer uitgenodigd Hot Marijke of zo.
Of jij hebt Hot Marijke uitgenodigd?
Ja, ik weet niet. Een van die 6 werkers die zo heel bekend is, vaak op tv komt. Ja, bon. Okay. En ik was degene ernachter.
Dus... Is dat die met de grote borst?
Nee, ik... Ja,
bon. Nee.
Geen flauw idee.
Ja,
ik ken dat niet. Ja, bon, zoek het maar op.
Ja.
Ik weet dus dat voor mij juist een 6 weken is geweest en ik ja. daarna...
Makes sense, hè?
Ja. En ja, dus ik voel mij daar... Dus, bon.
Het was dus een goede podcast.
Voor u was ik een 6 weken en dan kwamen jij.
Kunnen we opnieuw beginnen opnemen?
Nee, dat gaat niet. Dus je wilt gaan editen. Dus die wou eigenlijk gewoon die lijn van...
Van topgasten voortzetten.
Maar nee, die waren echt die waren heel blij dat ik er was. En ik had, we hebben gesproken over relaties en over... ja, eigenlijk heel veel zo over relatie en over sociaal contact en zo. En ja, dat was echt een heel fijne podcast. En ik had een goede band met die mannen. En,
het zag er wel heel professioneel uit, moet ik zeggen. Zo op die stories.
Professionele gasten hier aan de
jongens. Wel, die gebruiken dus gewoon een AI-tool, opus.ai, om gewoon alle snippets van
de
eigen
te gebruiken die ook met werk. Dat is echt de shit.
Ja.
Ik heb dat al een paar keer doorgestuurd.
Ik zie daar alles maar handmatig te editen. Ik ben kapot, jongen.
Dat is niet waar, jong. Maar ik heb dat heb ik dat niet doorgestuurd?
Jawel.
Jawel, hè. Dat is echt heel goed.
Ja, maar dus dat was super tof. En dat was eigenlijk in tussentijd dat ik terug met jullie kon afspreken. En ik dacht, ja, je moet iets doen en je moet het vuur warm houden. Hè. Ja.
Ja, maar oké, maar dan zijn we eigenlijk uw verdriet aan het proberen te verwerken geweest met anderen. Allee, we zijn nu toch oud genoeg om te weten, dat werkt niet, hè. Soms moet je gewoon dat verdriet toelaten, je moet daar door, je moet dat voelen en daar zit ook heel veel schoonheid in.
Maar soms een beetje weten hoe het is op een ander, om dan te beseffen wat je allemaal mist.
Exact.
En gewoon terugkeren naar die bekende warmte, die omhelzing van de Junto Boys.
Daar.
Inherente.
Ongelooflijk. Toen ik naar hier reed, kreeg ik het helemaal warm.
Ja, dat
is erg gewoon een beetje afgezet.
Ik ben echt, ja. Oh, ik heb trouwens keigoede herinneringen aan Leuven. Hè.
Heb je hier gezeten?
2 jaar om de 2 weken gedraaid.
Ah ja,
waar dat?
In de cafés.
In de cafés in Barvista.
Ah ja, Barvista.
En als student, 20 euro per uur om te draaien, tot midden in de nacht. En dan, ja, dat is echt, ik kan nu keidom overkomen. Hè. Dus ik reed dus elke keer naar huis. Dat was een set van 6 of 7 uur, dus keilange avond. Ik was om 4 uur gedaan. Ik stap mijn auto in.
Maar wel 150 euro.
Ja, ja, 150 euro cash in polleke. Dat was echt nice.
Student.
Mooi, ja.
Ja, dat was echt goed. Maar ik werkte nog in de dag, of ik studeerde nog in de dag, en ik deed dat dan, dus dat waren echt keilange shiften, en ik reed naar huis, en ik was altijd zo kapot, maar dat is echt een eind, hè? Van Leuven naar Antwerpen, ja, echt respect voor uw gast, echt waar.
Door. Ja, dat is een uur.
Dat is echt een eind, en op dat moment wist ik niet, en dat is echt waar, dat als je verwarming warm zit in de auto, dat je daar slaperig van werd.
Ah ja.
Dus ik zit dan altijd de verwarming kei warm in de auto, want ik moest altijd een eindje stappen naar mijn auto. Het was altijd super koud. Dus ik zit de verwarming heel warm en ik werd altijd kei slaperig.
Mm.
En ik heb een paar keer echt serieuze... Ja, ik ben blij dat je nog zit.
Wat zijn de grootste vetlapperijen dat je hebt gezien in die periode daar in die keet? Want die ken ik ook nog. Ik heb hier 5 jaar gestudeerd, hè.
Oh, mannetjes. Mensen zijn echt vieze beesten, jongen. Echt waar. Studenten, dat is echt het gortigste wat ik ken.
Zeker op de oude markt in Leuven. Hoogtepunt van de maatschappij.
Maar allee, dingen waren echt vies, maar ook absurd. Bijvoorbeeld, iemand kwam mij dus echt met een pita in mijn gezicht gooien en die zei, wilt jij Eddie Wally afspelen? Ik krijg deze pita. En dan echt geen mop. Die pitazaak, Letterlijk 3 weken later is die gesloten verzegeld door de politie omdat er 7 soorten sperma in dat vlees staat. Oh, nee, ik heb daar iets verteld. Dat is echt...
Kom aan, Jan.
Ranzig.
En dat heb jij nu gezegd gehad.
Dat is echt waar. Geen mop.
7 soorten sperma.
Ja, staat in de krant.
Soorten of verschillende
donatoren? Ja, dat weet ik. Ik heb dat niet.
Zij die researcher is om dat uit te zoeken.
Er is toch maar 1 soort sperma. Er is toch alleen maar sperma?
Van 7 verschillende
mannen. Ja, oké. Okay.
Was echt ranzig.
Alhoewel, er zijn nog andere diersoorten die misschien ook sperma maken. Hè?
Dierlijk sperma.
Dierlijk sperma. Van een aap.
Dat kan.
Lekker zout. Hè?
Maar ook gewoon...
Soorten sperma. Hoe zelfs?
Maar wat ik daar heb gezien... Allee, jullie zaten er zelf minder in. Jullie waren die mensen waarschijnlijk.
Ja, waarschijnlijk heb ik... Ik was waarschijnlijk de kerel die de kebab nog gezet is. We hadden zo een traditie in Leuven. We hadden, weet niet of je die nog hebt gekend, maar zo op de hoek van de Grote Markt, van de Oude Markt, was er een kiekzaak.
Kieks?
Billy Spit Paleis of zoiets. En dat er kiekjes aan het spit. En wij gingen echt, de eerste paar jaar gingen wij echt 3-4 keer per week. Hè? Echt tot 5, 6, 7 uur. Ik snap nog altijd niet hoe dat menselijk lichaam dat aan kan. Ik snap dat niet. Hè. We dronken 10, 15, 20 pinten per avond. En dan gingen we dus naar een Billy. En dan gingen we daar nog per man een halve of een heel kip naar binnen werken. En dan ging je tegen 6 uur in een coma in je bed. En dan ging je tegen de middag wakker. En dan schudde je zo eens met je kop. En dan ging je een broodje halen. En dan...
Lesken volgen.
Lesken volgen, een beetje gamen. En,
ik kan niet geloven dat jij dat deed.
9 uur later
begon ik. Ik heb nooit in Leuven gestudeerd.
Ah, oké. Okay.
Ik heb in Genk gestudeerd. Dat was echt top. Dat was helemaal anders dan hier. Ik ben wel hier veel op bezoek geweest. En ik heb 2 jaar hier aan de Vaartkom gewoond. Mijn eerste 2 jaar werken. Dus nog wel zo het einde kunnen meepikken van op de Oude Markt rondgaan. Maar tijdens de studententijd niet, nee. Oh, ja. Toen zat ik niet hier.
Amai, jong. Al goed, denk ik. Dat niet veel van die huis gekomen.
Dat is prachtig, ja.
Wat ik daar allemaal zag, echt waar. Maar gewoon, als je naar huis stapte, wat er op de grond lag gewoon al. Allemaal glas, kapot glas. Kleren van mensen. Keiveel joints en van die lege drugszakjes. Maar ook gewoon mensen op de grond.
Ja.
Mensen op de grond.
En in deuropeningen.
Ja, en zo brak en zo, ja, vooral zo keiveel kabaal. En dan zo af en toe een gevecht tussen jonge gasten voor een vrouwtje dat ze wilden veroveren.
Ik kan daar echt zo idyllisch over worden, ja. Zo gewoon het hoeveelheid goede verhalen dat zich zo op één Leuvense avond, wat daar plaatsvindt. Zo al die sociale dynamieken dat daar op, wat is dat, 5 vierkante kilometer, elke nacht al... Zoveel eeuwenlang gebeuren, dat is toch...
Zou jij kind mooi, naar Leuven sturen?
Zeker. Absoluut,
direct,
jongen.
Ja. Echt, maar ik snap dat niet, man.
Vroeger niet?
Waarom allee, als je ziet... Maar,
dat is een fantastische tijd. Ik heb daar vriendschappen gekregen dat ik voor de rest van mijn leven ga hebben. Voor de rest van mijn leven, hè.
Waarom zou jij het niet doen?
Ik heb nooit in Leuven gestudeerd. Ik heb ook vrienden, hè, voor de rest van mijn leven.
Maar je hebt hier wel gefeest, hè? Of je hebt hier gespeeld?
Nee, ik werk, hè.
Alleen
werken? Ja, nee, echt werken. Want ik heb echt vaak gehad...
Zit je nooit uit geweest hier?
Nooit uit geweest. Maar ja, natuurlijk, als je dat om de 2 weken doet, 2 jaar lang, dan heb je... Allee.
Wel een idee.
Ja, en ik heb geobserveerd dat mannen en vrouwen zich gedragen. Hoeveel mannen dat vrouwen hebben gekust op een avond. Allee, hoeveel... Dezelfde gast, hoeveel verschillende vrouwen. Of
je beschrijft gewoon een studentenleven. Ik weet niet of daar zo leuk specifiek is.
Ik ben dat niet gewoon, man. In Antwerpen was dat niet zo.
Nee, dat
waar heb je gestudeerd?
In Antwerpen.
En hoe is dat? Daar is toch ook een studentenleven?
Zo 1-op-1 of zo. Zo eentje of zo misschien 2.
Zijn er geen studentencafés in Antwerpen?
Jawel, jawel.
Steeds minder, hè?
Vervolg de prof.
Steeds minder, hè?
Wel, steeds minder wel.
Wat ik wel altijd vervelend vond in Antwerpen, na hier in Leuven gewoond te hebben, is dat als je naar 1 café gaat, en het is daar niks, of daar is niemand, of er is geen ambiance, je wilt ergens anders naartoe, moet je op je fietsje stappen, of ergens anders naartoe rijden, je bent een kwartier onderweg, alle sfeer weg, terug opnieuw beginnen, inkom betalen. Ja, ik had er echt een degoe van in Antwerpen, eigenlijk niet zo... Nee. Mechelsplein was nog wel plezant. Wat was jullie go-to-buurt in Antwerpen?
Mechelsplein.
Mechelsplein.
We hadden een stamcafé, Den Hovenier. Nee. Met Patje. Dat is echt zo'n...
De Hovenier, waar is dat?
De Hovenier, dat is tegenover oud AMS. Nu zit daar taal- en letterkunde in die campus. Dat is daar, ja, zo zijstraat van de Meijer.
Ja.
Dat is echt zo'n Antwerps volkscafé. Nee. Ja. Prachtig.
Mooi, hè? Maar dat is hier wel heel handig. Als je op de oude markt zit en het valt ergens niet mee, je schuift eentje op, je schuift nog eentje op en nog eentje.
We hadden echt... Ik heb daar 6 jaar gezeten, hè. 5 jaar. Maar wij hadden daar echt zo'n schoon tradities ook. Allee, op een duur gekend ook echt, want dat is een dorp in Leuven. Let's face it, dat is een scheet groot. We hadden zo in de lente, de eerste echte lentendag. En dat hebben we dat dan vooral aangegeven van het moment dat de eerste blote benen en zo terug in het straatbeeld kwamen. Dan stuurde iemand in de WhatsApp-groep, mannen, ik call hem, vandaag is het. En we noemden dat dan een speciale dag. Ik kan hem nu niet herhalen.
Ja, alleen zeg gewoon...
Over WhatsApp-groepen gesproken.
Nee. Ja, nee, dat kan fout. Dat gaat
nee, zeg, zeg, ik wil dat weten, die woord.
Ik zal het straks zeggen.
Ah, en, maar lees ik okay, dat
ook. Dit is Monday.
Wat?
Wat?
Dit is Monday?
Waarom? Ja, dus dat was meestal op een maandag en dan riepen we dat en dan was het, oké, okay, hoe, het is dat.
Je riep dat, ja, sorry,
in
waar?
In de WhatsApp-groep, iemand riep dat dan af van, oké, okay, dit is hem. En dan moesten we allemaal stoppen met wat je die dag aan het doen waard. Mm-hmm. Ik kon in het midden van de les zitten, maakt niet uit, in de aula, dan deed je boeken dicht. Dan gingen wij met alle maten van Mol naar de oude markt en meestal om 1-2 uur gingen we eerst nog goed eten, bij Billy, hè, Kiek. En dan gingen we, begonnen wij om 2 uur en dan... probeerden we in elk café op de oude markt één pintje te drinken en zo heel de oude markt rond.
Turken doen.
Ja.
Heb je dat ooit overleefd? Was
ik niet.
20?
Heb je ooit één iemand van ons dat gehaald? My. Franco.
Jesus Christ. Hoeveel cafés zijn dat? 20?
Ja, er waren altijd wel een paar dicht. Ik denk dat het er 27 waren.
27, ja.
Maar er waren er altijd wel een paar dicht, dus het kwam er neer dat je ongeveer een bak moest. Ja. En ja, dat is echt, daar is een filmpje van, dat hij daar aankomt in dat laatste, ja, dat was een frituurlaan. Ah, ja. Daar moest echt, overal waar je iets kon drinken, moest je consumeren. Dat filmpje, dat is echt hilarisch. Dat is echt heel, heel, heel grappig. Ja, dat soort van dingen, dat is, ja, kan er heel nostalgisch van worden.
Mist je dat ooit, studententijd? Zou je ooit wisselen met terug naar je studententijd te gaan? Je hoort dat zo heel veel in die eerste jaren van werken, vind ik.
Mm.
Maar zo op deze leeftijd, heimwee naar?
Ja?
Ik weet niet, ik ben wel blij met mijn leeftijd of zo. Want je zou zo zeggen, ik wil terug nu niet worden, maar ik vind het wel goed nu. Ik vind zo 30 echt een leuke leeftijd. Ik ben wel onlangs voor de eerste keer oud genoemd geweest. Want ik ging mijn violiste afzetten. Dus ik heb een violiste, die woont in Gent. Ik ging die afzetten en die woont in zo'n co-housing, want die is net verhuisd.
Hmm.
Die woont met allemaal studenten. En ik kwam er dan binnen en dan, ik weet niet, een meisje vroeg aan mij, van ja, hey, hoe oud ben jij? En ik zei, ja, ik ben 31. En die zegt, amai, je bent echt oud.
Dat is al hard. Hoe oud was die misschien?
Maar die was misschien 20 of zo. Maar ja, ik weet nog dat... Want een vriendin van mij die in mijn klas zat, die had een vriend die 32 was.
Mm-hmm.
En zij was ook 20. En ik zei dat ook nog toen, amai, je hebt echt een koude vriend.
Ah, ja.
En nu ben ik zelf die rare mens.
Van relatief, hè.
Ja. Dat is echt zot.
Ook gewoon een heel andere leefwereld vaak. Hè? Op je 20ste zet je vet lapperij aan toen op de oude markt. En op je 30ste probeert je leven een beetje on track te krijgen en iets te maken.
Ja, echt. Ja, ongelooflijk.
Ja, maar even goed komen, even een vorige vraag. Ik kan daar wel met heel veel nostalgie naar terugkijken, maar ik zou niet terug willen.
Ja.
Omdat je verheerlijkt dan zo die momenten, maar tegelijkertijd was dat ook wel gewoon heel veel stress soms, met dat studeren en dan de combinatie van al dat sociale aspect en dan en het studeren en ja, al dat plezier kwam ook met een nadeel. Ik bedoel, al dat drinken en zo. Dus ik voel mijn eigen nu fysiek beter als toen, dat kan ik wel zeggen.
Maar zo'n goede hangover, dat kan ook wel leuk zijn. Met z'n allen op de zetel liggen, een beetje lasagne steken, spelletjes spelen.
Je hebt dat meegemaakt in Genk, of hè?
Een keer in Leuven. In Genk ook, dat waren andere soort feestjes. Dat was meer bij mensen op een kot. Daar waren gigantische kotgebouwen, eigenlijk appartementsgebouwen, waar dat, ik weet niet, 100, 200 studenten op kot zaten. En dan was er altijd één verdiep waar dat het feestje doorging. Dan gingen we allemaal naar daar, het verdiep in. Maar niet zo barren afgaan of uitgaan in de stad. Dat was er niet zo bij. Jammer genoeg.
Maar dat is niet in Genk. Ik moet morgen in Genk draaien trouwens.
Morgen?
Waar?
Ja, morgen in de dag.
Rond punt.
Ik zal het direct zeggen.
Ja. Daar is maar één keet, zover ik weet. En dat is rond punt. En dat is aan het rond punt. En dat is... Ja, dat is het zo.
Wow.
Dat is Genk. Nee, maar de eerste 2 jaar werken toen ik hier in Leuven woonde, was, ja, dat was zalig. Ik had een tof appartement met mijn beste kameraad hier aan de vaart. Ah ja, toch zijn, dat is het businesspark.
Ah ja, daarmee.
Dat is bij de bedrijfjes. Ja. Daar ingenieur rond als student. Dat is voor te chic volk. Heb ik hier met mijn beste kameraad aan de Vaartkom gewoond. En dan wel 2-3 jaar nog zo het laatste kunnen meepikken.
Ja.
En de oude markt rondgaan. Dat is plezant.
Maar, wacht, dus het vroeg zou je kleine daar naartoe sturen? Voor mij is het antwoord wel echt volmondig ja, hè?
Ik kreeg niet. Ja, echt.
Maar jawel, ja, daar leerde ook zoveel van. Dat is echt geen zwans, hè? Van op stap gaan en zo.
Ja, ik verstaan wel, maar... Ja, als dat too much is... In Antwerpen werd je niet zo geconfronteerd met echt overmatig... Allee, ik ga niet zeggen dat niet zo is, maar anders dan in Leuven. Zo overmatig drinken, overmatig druggebruik, overmatige... Ja, zo losbandigheid of zo, dat ik dat heb gezien. Ik heb dat nooit in Antwerpen gezien. Enkel in Leuven.
Ik heb dat vol in Antwerpen gezien.
Ja, ja, maar ik niet in die cafés. Ik heb dat echt helemaal anders ervaren.
Ik heb daar even op de Borzenstraat gewoond. Dat is zo wat achterin in de studentenbuurt. Daar zit je ook wel liggen, hè, op straat, als je daar s'avonds aankomt. En uit die...
Ja, ja, sowieso. Maar precies minder zo in massaproductie als in Leuven.
Dat is waar.
Naar mijn gevoel.
In Leuven is dat gewoon heel gecentreerd.
Ja.
In Antwerpen is het zo wat verspreid over heel de stad.
En Leuven is een studentenstad. Ja. Dat is gemaakt en dat is voor en door studenten. Al die evenementen hier zijn door studenten.
Als jij 40 jaar bent, zou jij dan terugkijken op je leeftijd nu en zeggen van, oei, dat zou ik niet meer willen, zou ik niet meer willen zijn?
Hoe? Op hoe ik nu ben?
Ja.
Binnen 10 jaar?
Ja, want wij,
ik ben perfect. Hoor.
Wij zitten nu te kijken naar, oké, als we 20 zijn, dat zou ik niet meer willen. Maar misschien binnen 10 jaar kijken we terug naar de leeftijd waar we nu zitten.
Zou kunnen.
En zou zeggen, ah nee, dat zou ik echt niet meer willen.
Ik heb eigenlijk altijd ieder jaar gezegd dat het huidige jaar beter is dan het jaar ervoor.
Ja.
En dat heb ik altijd kunnen volhouden tot die halve wereldreis. En dat, vanaf daar begint zo wat de periode. Toen was het toch ook echt wel goed. Veel minder zorgen. Minder dingen te doen, veel vrijheid. En nu begin ik aan de volgende fase, hè, met een huis en kinderen. Dat is toch helemaal anders. Ook heel leuk, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar voor de rest heb ik dat nooit gehad, denk ik, tot 2 jaar geleden.
Er zijn al heel veel studies rond geweest. Hè? Want wanneer, welke leeftijd zijn het gelukkigst?
Ja.
Blijkbaar je 60er jaren. Hè?
60?
Ja. Dat is echt waar. Ja.
Amai.
20 is echt pieken. En dan begin 30, carrière, kinderen, verantwoordelijkheden. En dan keldert dat echt helemaal. En dan... Ja, statistisch gezien, hè, gemiddeld blijkbaar. En dan gaat dat zo op een dieptepunt in je 40er jaren en dan begint dat terug te klimmen. En dan tegen dat jij...
Dan ruikt je de vrijheid. Je kinderen zijn zo 11, 12, nog 5, 6 jaar.
Ja, volgens die studies geven die kinderen nu juist ook heel veel geluk. Maar het is wel een zware periode op heel veel vlakken. Dus,
is dat zo, ja.
Ja.
Maar we zullen zien, hè, binnen 10 jaar,
ja,
aflevering
1000. Ja, sowieso.
Ja.
Het zal wel ongeveer binnen 10 jaar.
Nee, dat ken niet, want... We hebben nu, hoeveel jaar hebben we gedaan?
4.
2019 zijn we begonnen, november 2019.
4 jaar voor 100 afleveringen.
Ja, kijk. Ja, maar als, toch... als die andere mannen terug zijn?
Eigenlijk is dat toch niet slecht?
Nee, maar dat is keigoed, maar 1000, maar 1000 gaan niet, hè?
Nee, dus binnen 10 jaar zitten we aan 300, 400.
Ja, dat is eigenlijk geen zot getal eigenlijk.
Dat is moeilijk.
Ja.
Kan beter. Maar als die andere twee boys terug zijn, we doen iedere week met andere...
Joe Rogan gaan we niet meer inhalen.
Ik vrees ervoor, hè. Ik vrees ervoor.
Boys, ik ga even kijken wat we nog op de
on the
roaster, on the docket hebben staan. Ja, ik dacht misschien even een actueel onderwerp aan te prikken.
Ja.
Mm-hmm. Vrijheid van meningsuiting.
Mm-hmm.
Er is hier deze week in België een toch wel mogelijk historisch moment plaatsgevonden. Het is echt wereldnieuws geworden. Elon Musk heeft het.
Maar is dat
geretweet?
Zo? Ik heb gezocht op Twitter en ik heb die tweet niet gevonden.
Jawel, retweet.
Er is blijkbaar die vrouw die dat heeft, ik weet die vrouw, dat is een Hollandse, denk ik. Hollandse. Dus Elon Musk heeft een retweet gedaan van een tweet van een vrouw, een Hollandse, die dat ook zo, zo'n extreemrechtse vrouw is blijkbaar. Een schoon vrouw, maar zo heel extreemrechts geprofileerd.
Maar misschien even kort samengehad, Benny, was er...
Wat is er gebeurd?
Dries-Jan Langenhoven heeft gisterenochtend zijn uitspraak te weten gekomen rond alle zijn hele gebeuren met Schild en Vriend.
Mm-hmm.
Schild en Vrienden. Ik heb de specifieke panelreportage nooit gezien. Ik weet eigenlijk ook niet echt de grote details. Daar ga ik zometeen vooral voor naar Basja luisteren. Dit is voor uitspraken, racistische uitspraken, hoe dat ik het begrijp, en dan moet jij misschien aanvullen, Basja, racistische uitspraken in gesloten groep is hem veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf en 20.000 of 25.000 euro boete. Mm-hmm. En ik had ook iets zien passeren van wapenbezit.
Ja, dat is die pepperspray.
Pepperspray, ja. Ja, oké. Okay. En dan...
Verkopen van...
Teken.
Verkopen van pepperspray.
Ah, verkopen van pepperspray.
Okay. Niet enkel possessie. Ja. Ik heb die Pano-reportage wel gezien, een tijdje terug. En dat vond ik een beetje timide eigenlijk. Daar is niet zoveel in te zien geweest. Vooral heel veel rapportage over dingen die zogezegd gebeurd waren. En uiteindelijk was de samenvatting ook, er zijn een paar memes gepost. Dus ik was oprecht wel heel benieuwd naar wat dat er nu allemaal uit ging komen uit die rechtszaak. Maar ik weet niet, had je meer context?
Ja, je kunt blijkbaar het vonnis ook lezen. Het is wel geanonimiseerd, maar je kunt dat online lezen. Dus dan kun je echt zien wat er in de memes stond en zo en waar het over ging. Mm-hmm. Ja, het is wel serieus, hè. Je kunt dat niet... Allee, in de zin van... Het is niet het meest criminele of zo. En je kunt altijd de lijn tussen humor en iets menen en in een groep sturen, al lachend, is heel dun en dat is ook moeilijk om te begrijpen. Maar er zijn ook grenzen. En ik denk, in hoeverre ik persoonlijk kan zijn, dat er wel een bepaalde grens overgegaan is.
Mm-hmm. Het waren ook wel echt pagina's en pagina's en pagina's en memes en opmerkingen. En...
Ja, en denk vooral, en wat dat mij vooral... Ik wil er ook niet te diep op ingaan. Maar wat dat voor mij wel het interessante is zo het schuldbesef. En dat is waarom dat Dries van Lingenhove ook de hoogste straf heeft gekregen. De maximumstraf. En wat ook niet vaak gebeurt. Dus daarom is dit ook vrij historisch. Omdat hij echt een vrij hoge straf gekregen heeft. Dus omdat er ook totaal geen schuldinzicht is. Dus meestal is dat van, ja, ik zal in therapie gaan. Of, er gebeurt iets met pedofilie of met criminaliteit. Ik heb een moeilijke jeugd gehad en ik ga in therapie of ik ga een alternatieve straf voorzien. En zo echt een schuldbesef. En dat is een verzachtende omstandigheid. En als je dat kunt inzetten als advocaat, dan moet de rechter daar rekening mee houden in verzachtende omstandigheid. Dat moet.
Ah, ja.
Dat is verplicht. Verzwarend niet. Dus,
dus als, ook als je gewoon zegt van, oh ja, ik zal wel in therapie gaan.
Ja, het is altijd in de context. Dus de rechter beoordeelt dat, maar die moet rekening houden daarmee. Als dat verzachtende omstandigheid is. Maar in dit geval zijn er geen verstandige omstandigheden naar schuldinzicht toe, omdat die ook totaal... Omdat hij altijd zegt van, ik zit in mijn recht en ik doe niks verkeerd en dit is hoe dat ik ben. En dus daarom heeft hij ook een heel hoge straf gekregen. En natuurlijk, hij heeft ook altijd gepleit voor het feit dat die rechter die zitting voorzat, dat hij ook politiek geïnspireerd is en dus ook links geïnspireerd versus rechts. Dus dat die rechter niet objectief kon beoordelen. Dus hij heeft zo het wraking ingesteld, dus om een nieuwe rechter te doen, maar dat is dan afgeketst. Dus de kans is groot dat nu een beroep, de kans bestaat, dat de straf misschien minder zal zijn.
Ja. Want die rechter gaat op pensioen, had ik ook gelezen.
Ja, in de stop dus nu in april. Ja.
Want voor wat is hem nu net veroordeeld? Dat is racisme? Of
ja, racisme. Hate speech.
Hate speech.
Ja, inderdaad. Er zijn vier feiten weerhouden, maar hate speech is in dit geval... En het is eigenlijk de combinatie, dus ook dus handel van wapens ook.
Ja, die pepperspray hebben ze er dan.
Ja, pepperspray is een wapen, hè? Allee.
Ja.
Je kunt wel zeggen, we gaan pepperspray uithelen om onze vrouwen, om hun eigen te verdedigen, maar dat blijft wel een wapen dat illegaal is in dit land.
Hij heeft hem verkocht.
Ja. Hij heeft een platform aangeboden om pepperspray uit te delen.
Hmm. Ja, dat is dan weer... Te ver.
Al die feiten samen hebben geleid naar deze uitspraak.
Ja, inderdaad. Ja. Maar het is ook gewoon zijn karakter. Het is, je kunt niet enkel die ene WhatsApp... Het is ook hoe hij zich in de media profileert. Er is wel veel meer rond Dries van Lingenhove als karakter dan enkel die paar feiten dat je nu ziet in die WhatsApp-groep en die pepperspray.
In die rechtszaak hebben ze toch geen rekening gehouden met zijn karakter? Ja, in theorie.
Nee, in theorie niet. Maar je kunt daar moeilijk omheen. Dat is een superbeladen persoon. Hè. Iemand 10 jaar ontzitten uit zijn rechten, dat is echt heavy. Die kan 10 jaar niet verkozen worden.
Oh ja, dat had ik ook gelezen. Dat klinkt wel heel
die
politiek.
Die is 10 jaar ontzet. Ja, dat is wel heel heavy.
En dat was geen burgerrechten meer.
Ja, je wordt 10 jaar ontzet uit je burgerrechten. Ja.
Wat dan zeggen?
Dat je inderdaad niet kunt... Je kunt niet verkozen worden. Je kunt geen bepaalde publieke functies uitoefenen. Dat gaat niet meer.
Dat is alleen dat.
Ja.
Dat vind ik dan stom dat hem dat er heeft bijgesleept. Ja. Zo maakt hij toch de hele rechtszaak zwakker en heel gemakkelijk om op te schieten door rechts. Want rechts heeft nu het materiaal in handen om te zeggen, kijk wat ze daar hebben bijgegooid. Gewoon zodat Dries niet kan meedoen in de politiek.
Ja, dat klopt. Maar ik zeg niet dat die rechtszaak hem per se ten slechte komt, buiten het feit dat hij niet kan verkozen worden. Maar hij kan in beroep gaan en dat kan een andere straf komen. Maar dat is net zoals bij Trump. En om eerlijk te zijn, ja, hoe meer coverage door de media, hoe beter voor die persoon. En in dit geval is dat ook het geval. Allee, is dat ook zo. Dus ja, dat blijft altijd een kei moeilijk evenwicht van je wilt dan de rechtszaak aanspannen. En ik denk wel belangrijk is voor bepaalde slachtoffers. Want Dries van Langelo heeft wel echt een paar mensen heel rechtstreeks aangevallen. En dat is wel heavy. En ja, stel je voor dat daar niks aan had gekomen, is dat ook wel zwaar voor die slachtoffers.
In de WhatsApp-groep of rechtstreeks?
Allebei. Ah, okay. Allebei.
Ja. Wat definieer je aanvallen? Want ik weet het niet, hè?
Ja, bijvoorbeeld in Marokkaanse achtergrond gewoon echt duidelijk zeggen van jij moet terug naar uw land en jij hoort hier niet en het is door u dat ons land naar de zak gaat. En heel gericht, hè. En dan niet enkel door hem, maar ook zeggen van aan zijn achterban, dat misschien een paar honderd man is, stuurt hij allemaal een bericht, dat is haar nummer of dat is haar adres. Stuurt hij allemaal een brief of zo. Er zijn echt wel heavy dingen gebeurd naar die persoon. Ja. En zo zijn er een paar mensen.
Ja.
Het is geen lieve jongen. Palet. Dat moeten we niet... Allee, het is geen schatje.
Ja, nee, ik denk dat we daar... ik ga nu gewoon voor de discussie interessant te houden, ga ik even advocaat van de duivel spelen. Voor alle duidelijkheid.
Ja. We kunnen dat knippen. Hè.
Wat je met... al die framing eruit en gewoon... ja, ja.
Short.
Maar... voor alle duidelijkheid, dat is... een walgelijke vent. Hè? Ik denk dat we daar kort over kunnen zijn, over wat die allemaal heeft uitgesproken en zo. Ik denk dat dat degoutante uitspraken zijn. Maar dan ga ik nu hoe noemt dat? Stonewall, niet?
Strongman? Nee, strawman.
Is dat? Nee, okay. Strongman argument? Maakt niet uit. Ik ga
advocaat van een duivel.
Advocaat van een duivel. Ik ga mijn best doen, hè. Dus, we zijn op punt gekomen in de maatschappij dat als je in een gesloten digitale omgeving je onderlinge mening uit, dat kan berecht worden als een straf die daar, dat kan leiden tot een straf die daar van die aard is, dat je moet in een bak gaan zitten, geldstraf krijgt en 10 jaar wordt ontnomen van je burgerrechten. Voor iets dat in een digitale privécontext is geuit. En het gaat nog altijd over dingen zeggen en niet dingen fysiek doen. Zullen die pepperspray even wegnemen?
Ja. Denk het even. Ja, maar er is ook meer dan dat. Ja. Je moet wel het van iets lezen, hè, schatje?
Maar daarvoor zei je...
Daarvoor
zet ik het aan.
Ik moet meegaan in je verhaal.
Okay. Nee. Je mocht er tegenin gaan. Maar ik zei nu het hardst mogelijke argument tegen de...
Jij moet wel juist argumenten gebruiken, hè?
Ja. Ja, waarschijnlijk. Ik weet het niet.
Ah, oké. Okay. Ja, maar doe maar voort. We gaan meedoen. Ja, doe maar.
Dus vrijheid van meningsuiting is nu dan in het Westen opgeblazen. En dit zijn communistische toestanden. En vanaf nu worden we gewoon op basis van wat we zeggen, berecht. En doet het niet meer wat we doen. En dit is het einde van de rechtsstaat. En ja, voilà. Ja. Ik kan iemand iets toevoegen.
Maar het is in Europa altijd geweest. Hè? We hebben hier de vrijheden niet van in de US. Hè? Ja. Er is geen vrijheid op meningsuiting.
Voilà, dus ik heb mijn best gedaan. Kan iemand daar...
volledig akkoord. Hè?
Ja, ik ben ook akkoord.
Nee, maar ik denk dat... Maar daarom dat ik dat vroeg van dat vonnis, gaat het hem vooral over wat hij gezegd heeft of over dat wat je net zei, het aansporen, het verkopen van wapens. Daar kan ik mij... volledig in vinden. Dat je andere mensen aanspoort om iemand aan te vallen, zoals je zei. Brieven sturen, memes naar die mensen sturen, op Facebook zetten. Dat is inciting violence. Hè? Of,
dat zijn de meest vrijheid van meningsuiting pro-land ter wereld. In de US is dat ook strafbaar.
Maar ja, met Trump is ook veroordeeld voor aanvallen tot het kapitool. Dat is exact hetzelfde.
Ja.
Maar daarom, dat vind ik zo wat moeilijk om hier uit te halen. Hetgeen wat in de privé WhatsApp-groep gezegd is geweest, hoeveel heeft dat bijgedragen tot zijn straf?
Dat kun je nooit, dat is nooit meetbaar. Hè? Dat is een indicator. Een rechter die heeft ook geen criteria of zo, mijn checklist of zo. Dat is, die moet oordelen of dat die feiten apart wetenswillens gebeurd zijn. Is die moreel en is die feitelijk strafbaar? En op dat moment is dat zo. En dan plakt hij daar een getal op, in de zin van, hij heeft ruimte, de rechter heeft er een marge tussen bepaalde celstraf en geldboete, en afhankelijk van verzwarende omstandigheden en verzachtende, kan hij links of rechts opschuiven.
Want is racistisch zijn strafbaar?
Ja, uiteraard.
Nee, maar gewoon zijn. Niet dingen zeggen, niet... Ofwel, uw mening zeggen, gewoon, ik moet ze niet.
Ja, nee, dat is niet strafbaar. absoluut niet. Je mocht je mening geven, maar vanaf dat dat een actie, vanaf dat je daar acties onderneemt, dus dat wordt dat echt ja, racistisch handelen of discriminatief handelen, dan heeft dat wel, als dat rechtstreeks gevolg heeft, wel.
Maar dus memes posten heeft geen gevolg?
Nee, ik denk, in mijn gevoel heeft een meme maken totaal geen strafbaar feit.
Ja, oké. Okay.
Charlie Hebdo, bijvoorbeeld. Ja. Zeg maar niet. Ja, dat is, als daar humor in zit, of zelfs geen humor, gewoon echt spotdrijven, dat is een moeilijke nuance, maar voor mij is dat niet strafbaar. En dat is ook niet strafbaar in de wet. Maar het gaat om veel meer dan dat. Het gaat om ja, heel de context daar rond.
Ja, ja, ja.
Aanzetten tot, dat is iets helemaal anders.
Maar dus die memes worden meer gebruikt als ondersteuning voor de rest.
Exact.
Dan de want als je het leest in kranten of op Musk's en tweets, dan gaat het er wel over dat hij veroordeeld is voor zijn memes in een WhatsApp-groep.
Maar zij trekken dat in belachelijke, hè? Zij zeggen, ah ja, maar kijk eens hoe belachelijk dat terecht zat is en zie eens hoe scheef dat Europa werkt. Er mag niks meer, want we doen nog maar een meme, we zijn al gepakt. Maar dat is helemaal niet.
Maar dan vind ik dat een gemiste kans, voorlopig, dat ze dat niet meer proberen naar voren te brengen. In de zin van, misschien is mijn perceptie fout, hè, maar als je is aangeklaagd door de burgerlijke partij voor 4 redenen,
ja,
dan lijkt het mij een gemiste kans om te zeggen, oké, die communicatie in gesloten digitale omgeving, daar doen we geen uitspraak over, dat is privé. Vind dat fucked up, maar dat is privé. Deze uitspraak gaat over het verhandelen van een illegale wapens, gaat over het aanzetten tot geweldpleging naar derden. En ik weet niet wat dat dan nog was. Gesprek over.
Ik ben kut.
Want als je dat dan zo duidelijk framen van daar gaat het over, maar dat gebeurt dan blijkbaar niet in het wettelijk kader. Dat wordt allemaal op één hoop gesmeten en daar doen ze een uitspraak op.
Ja, die feiten worden samengevoegd inderdaad, maar het probleem is een vonnis. Ja, ik heb dat doorgestuurd naar jullie. Je kunt dat bijna niet ontcijferen, hè, als gewoon burger. Dat is super moeilijk. En ik denk dat een van de grote hiaten is in zo'n wetgeving, is dat je kunt die vonnissen, je kunt daar zelfs als advocaat, zelfs ik met mijn achtergrond, in rechten. Ja, dat is voor mij zelfs moeilijk om te interpreteren. Dat is gewoon,
daar zit toch ook een gigantische fout. Ja, fout is een probleem.
Nee, maar dat is hetzelfde met heel dat van ACIT en de Reuzegom. Hetzelfde concept. Mensen weten niet eens waar het over gaat in de diepte. Die zien een krantartikel en die gaan erover ranten, maar er zit veel meer onder.
Zelfs geen artikel, hè? De titel en that's it.
Ja, en dat is me heel veel zo.
Het perfecte voorbeeld voor mij is, mijn fiets was gepikt. Ik heb dat je ook verteld, hè, zowel afleveringen terug. Dan heeft de politie van Antwerpen, hè, die teruggevonden. Dan heb ik die terug mogen gaan halen. Een paar weken later kreeg ik echt een galet van een envelop in mijn brievenbus gedropt. Ik denk, wow, wat is deze? Ik doe dat open en dat zijn echt 5 kantjes, voor- en achterkant, over dat die man die dat met een fiets had gepikt, dat was dus een derde zedenfeit, die was gekend bij justitie. De diefstal van mijn fiets was dan juist een druppel waar dat er even voor gezorgd dat ze die hebben in een bak gehouden. En die kwam dan voor. Dus die kwam een paar weken na die diefstal van mijn fiets, kwam die voor. Ik heb mij echt aandachtig neergezet en ik heb geprobeerd om die 5 A4'tjes te ontcijferen om te zien, wat moet ik hier nu mee doen?
Ja.
Op een duur heb ik mijn hulplijn ingeschakeld, Jozef Elbasha.
voor al uw legaal advies.
Ja, dat is echt een businessmodel, ik moet dat echt doen. Ja.
Maar serieus, ik was toen echt aan het denken, ik zeg dat niet, er zijn absoluut slimmer mensen in de maatschappij, hè, als mij. Er zijn er ook sowieso al, denk ik, wat dommer. Laat ik zeggen dat ik een goede middenmoot ben. Ik kon er niet aan uit, hè.
Ja.
Ik kon er staart nog kop van maken. Van, wat staat hier nu eigenlijk? Wat moet ik doen?
Mm-hmm.
Ik was er echt van gechoqueerd. Ik dacht, daar zit er toch iets serieus mis in hoe dat justitie wordt gecommuniceerd in dit land.
Ja, maar dat is zo'n vakjargon, hè. Dat is echt zo, bijvoorbeeld bij de politie zelfs geschreven bij PV's, en dan zo, wij nemen betrokken mee ten burele. Dat zijn van die dingen. Dat staat nog in elk PV.
Volgende keer een Instagram short. Gewoon opnemen wat er aan het gebeuren is.
Ja, maar echt. Allee. Dat is echt maf.
En wat was dan de conclusie van die 5?
Ik weet het nog altijd niet. Ja. Ik heb geen idee.
Maar je moest niks doen, dat was informatief.
Mijn legale adviseur heeft mij geadviseerd om het niet te gaan.
Te laten liggen.
Ja. Te laten liggen. En ik heb sinds toen niks niet meer gehoord.
Ja,
okay.
Ja, die flikken zijn ook. Die hebben het toen vertaald naar volkse wijsheid. En die hebben gezegd, ja, meneer, een kalkieken kunnen niet plukken. Hè. Ja, dat dacht ik. Ja, dat is waarschijnlijk geen eigen staak. Ik ga hem voor het werk. Maar ja, en dat is hier ook een beetje, hè?
Ja.
Dat is toch, zijn toch gemiste kansen.
Ja.
Dat is ook.
En dan de Musk, hoe crazy dat hem soms ook aan het gaan is tegenwoordig. Ik denk dat heel veel mensen er vragen bij beginnen te stellen, maar soms zegt hem toch nog iets nuttig. Dan is zo'n tijd terug, een paar keer in podcasten, een hele rant gedaan over hoe dat maatschappijen kunnen hun eigen volledig vastrijden door te veel regels. Er worden altijd maar regels bijgekleerd en er worden altijd maar instanties bijgekleerd. En er is geen instantie om te zien dat onnodige instanties geëlimineerd worden, maar vooral dat er onnodige wetgeving wordt geëlimineerd.
Nee.
En, volgens hem zitten we nu zo erg op het punt in heel veel westerse democratieën dat het moeilijk werkbaar nog wordt. En er zijn dan zo heel veel voorbeelden van in de States van ja, openbare werken met treinen die dan gewoon totaal fout gaan, omdat het gewoon niet meer lukt, omdat er gewoon te veel regeltjes zijn.
Ja, dat is waar. Ik had trouwens vandaag gelezen dat 70% van de vacatures die worden uitgeschreven in België, dat allemaal van een publieke administratie is.
Ah, ja.
Ja, het is nog te kort. Meer dan de helft.
Maar wie
ben ik 70 of niet? Ja, maakt niet uit zelfs exact, maar heel veel, 60% of 70%.
Gewoon administratie bij de overheid.
Ja, ja, nee, gewoon, administratieve functies. Allee, verbonden aan de overheid.
Ja, verbonden aan de overheid. Ja. Dus,
en niemand wil dat meer doen dan?
Nee, van een bak. Dus dat, echt, dat er superveel mensen worden aangenomen en dat er maar, nog, als ik dat juist heb, 30% nog maar in de privésector wordt aangeworven.
Amai.
Dus dat is zo'n gigantisch kluwen aan het worden om...
Dat is echt een apparaat, hè? Ja. Zeker in België. Daar is geen start of einde aan.
Ja.
Keiveel volk.
Mannetjes, ik ga hier even kort moeten tussenkomen.
Ja.
Het is heel spontaan, eigenlijk.
Ja? Oké, goed. Want, ja, we zijn dan wel puur uit noodzaak terug begonnen. Wegens chronisch gemis, hè?
Mm-hmm.
En nachtelijke WhatsApp-conversaties hebben we terug begonnen aan aflevering 101. Maar in één keer deed er zich ook een opportuniteit voor.
Allee, je kon dat toch veel subtieler aanpakken als deze, man.
Maar ga nu maar verder,
ik probeer, kom. We gaan Basha, er door. Dus we hebben een sponsor.
Yes. Probeer, ik maar even tussenkomen.
On the hour, every hour.
We hebben een sponsor.
Okay, ja.
Ongeveer halverwege de aflevering. Hè?
Ja, top of the hour, ja. Ad break.
En onze sponsor vandaag is niemand minder als Charlotte Nouwe.
Ongelooflijk.
Ongelooflijk.
Met naam en toenaam?
Ja, absoluut. Charlotte Nouwe, vooral bekend van Opnieuw Gezond. Te checken op Instagram.
Zeker checken, ongelooflijk profiel. Ja.
En ik ga, voordat ik even naar de sponsormaterialen ga gaan, ga ik misschien gewoon kort even kaderen van waar dat wij Charlotte kennen en wat dat Charlotte doet en wat onze persoonlijke ervaring is. Dus Charlotte Nouwe, opnieuw gezond.be, doet preventieve geneeskunde. Ik ga het nu echt vanuit mijn eigen ervaring. Hè. Dus dat is eigenlijk ook mijn arts.
Mm-hmm.
Al 2 jaar. En wat Charlotte doet, is je maakt een afspraak de eerste keer. Die doet een intakegesprek van 60 tot 90 minuutjes of zo. En die gaat heel uw geschiedenis, uw medische geschiedenis door. En daarna stuurt hij u op pad. Moet jij een bloedstaal gaan afgeven. En vervolgens gebeurt er een super grondig gedetailleerde analyse van uw volledige bloedwaarden. En dan heb je een tweede afspraak met Charlotte. En dan overloopt zij uw volledig gezondheidsprofiel.
Ongelooflijk.
Ja.
Cool, hè?
Ja. Dus dat is eigenlijk een fantastisch mooi voorbeeld van preventieve geneeskunde, zoals we dat noemen. Hè? Of Medicine 3.0.
En hebt jij er iets uitgehaald uit je bezoekje? Dingen uitgeleerd? Dingen veranderd in je leven misschien?
Ja, absoluut. Dus ik doe dat nu 2 jaar. En ik vind dat eigenlijk heel voldoeninggevend in de zin dat ik heb dat de eerste keer gedaan. Er zijn een aantal werkpunten naar voren gekomen wat betreft vitaminewaarden, wat betreft levensstijl, dat soort van zaken. Ze heeft mij daar advies rond gegeven. En dat gaat niet over medicatie pakken, dat gaat over... Een van de dingen dat ik bijvoorbeeld sinds toen ben beginnen doen, is ik ben bloed beginnen geven. Om de 3 maanden, ik heb gisteren nog geweest, ben ik bloed gaan doneren.
Goeie.
Ja. Er is natuurlijk ook een persoonlijk voordeel aan, want ik heb heel hoge ijzerwaarden.
Ja.
En een van de dingen dat je het best kunt doen, is dan bloed gaan geven, zodat die ijzerwaarden wat dalen.
Ja.
Dat is een voorbeeld.
Ja.
Voor mijzelf heb ik bijvoorbeeld, ik doe dat nu om de 6 maanden, en zie ik elke 6 maanden dat die dat overzicht dat zij maakt, dat erop vooruit gaat. Dus mijn vitaminewaarde, mijn mineralen, mijn hormonen, dat soort van zaken. En heel leuk, die test wordt continu verbeterd. En daar komt die ook uw chronologische leeftijd op te staan, Pasha. Sorry, biologische leeftijd.
Biologische
leeftijd. Gaan ze door elkaar, ja. En? Dus chronologisch ben ik 33.
Mm-hmm. Zo oud.
Ja, en biologisch ben ik 29.
Oh.
Ah, dat is goed.
Goed gewerkt.
Dus eigenlijk, ja, dat is nice. Je hebt eigenlijk een beetje extra.
Ja.
Beetje extra. Ja.
Ik moet eigenlijk nog biologisch moet ik nog 30 worden.
Ah, nice.
Jong van hart.
Wat denk jij, Jonas, dat als jij die test zou doen met Charlotte op nieuwgezond.be, als jij die test zou doen, wat zou haar feedback zijn op u?
Goeie vraag eigenlijk. Ik heb dat nog nooit laten doen. Maar bij mij is het vrij gemakkelijk. Ik denk vooral iets minder eten, iets meer sporten en er gewoon voor gaan. Ik denk dat je eerst bij de basics moet beginnen. En eens dat je de basics onder de knie hebt en je zit daar goed, dat wel heel nuttig kan zijn. Dus, maar misschien kan zij daar ook iets betekenen.
Maar misschien, dus als je ziet minder eten, of dat je eet te veel, gaat dat over calorieinname. Maar als je zegt van ik zou misschien meer van dat moeten eten?
Ik heb er eerlijkheid, halve heb ik er geen enkel idee van. Ik weet niet wat er... Hoe dat mijn lichaamscompositie eruit ziet. Ik ben wel een beetje getriggerd. Ik ben wel geïnteresseerd.
Ja, ik ook.
Ik zou het wel willen weten.
Ah, wel, ik denk, gaan we ons inschrijven?
Ja. Deal. Okay.
Nee, maar ik weet niet serieus, los van die sponsoring. Ik vind dat echt wel cool.
Ik heb echt al... mijn familie gaat daar al langs. Ik heb ook bij ons het bedrijf gezegd, mannetjes, iedereen die dat wilt, doet dat. Op kosten van de zaak, preventieve geneeskunde. Ik ben echt groot fan. Waarom wachten tot als het fout gaat? Okay. Als je al iets kunt doen... om het niveau te laten gaan.
Ja.
Maar en ze kijken ook echt naar ziektes of dingen die dat in uw genetica zitten, of gaat het echt over uw bloedwaardes vooral, van
ja,
die vitamintjes en ijzer? En
je kunt er zo ver in gaan als dat je wilt. Dus hij heeft ook verschillende trajecten, waarbij dat je echt tot volledige DNA-testen kunt gaan. Dus je kan je daar helemaal in begeleiden. Ze doen ook echt één-op-één coaching als je wilt. Nu ga ik wel nog even, dat we toch sympathieke, goede sponsoraars willen zijn. Voor wie is het? Het is eigenlijk voor iedereen. Maar vooral als je chronische klachten hebt die je niet opgelost krijgt. Als je last hebt, maar toch alle testen van de klassieke dokters normaal terugkomen. En als je het gevoel hebt dat er meer aan de hand is. Als je echt eens preventief diep in je gezondheid wilt duiken met hormonale testen, grote screening, zware metalen tekorten, darmgezondheid, al dat soort van zaken. Voilà, en dan zijn er verschillende trajecten dat je kunt volgen. En misschien als laatste, en dus we gaan een link ook in de show notes zetten, kunt je gewoon een afspraak maken online. En alle Junto-luisteraars, dus goede luisteraars, is het ook iets voor jullie in. Alle Junto-luisteraars.
We gaan nog zoveel sponsors krijgen.
Dat is 50 euro korting.
Oh, echt?
Ja. Met kool.
En wij krijgen wij een gratis sessie of niet? Want dat weet ik eigenlijk. Ik heb die mail nog niet.
En je mocht ook met Bitcoin betalen, staat erbij.
Nee. Zalig.
Ja.
Maar kijk goed, echt waar. En misschien nog met een persoonlijke anekdote. Mijn zusje heeft eigenlijk heel lang last gehad van allergieën en van moeten zijn en zwak te zijn. Veel naar de dokter geweest, vaak geprobeerd. En als je bij zo'n gewone dokter, of bij de lokale dokter aankomt, die kijkt een beetje naar je symptomen. En als je er goed uitziet, dan zegt hij gewoon, ja, maar ga maar naar huis. Probeer eens iets, eet eens iets anders, doe eens iets anders. Verander eens iets in je patronen. En zo heeft dat, denk ik, 3 of 4 jaar aangesleept, dat ze echt vermoeidheid had. Als in, die kon niet fietsen van de ene kant van Antwerpen naar de andere kant. En die is helemaal niet overgewicht of zo. Perfect in orde. Zou gewoon moeten kunnen sporten, alles zou in orde moeten zijn. Zelfs dagen geweest dat ze gewoon in slaap viel aan haar bureau. Zonder meer. En dan uiteindelijk toch doorgeduwd, echt moeten duwen op die dokter voor een recommendatie voor het ziekenhuis, zodat ze testen kon gaan doen. En ik denk, als er dan zoiets tussen zit, waar je gewoon zelf naartoe kunt en kunt zeggen, hey, check me out, laat mij weten wat er mis mee is, zonder dat je door de... Ik wil niet zeggen dat alle dokters zo zijn, hè, maar dat de dokters van de oude stempel daar hun voet neerzetten en eigenlijk alleen maar symptomen behandelen, denk ik dat super waardevol kan zijn.
Ja, dat is waar.
Dus ik ga zeker mijn zusje ook even laten passeren, wie weet.
Absoluut.
Ik wil ook van mijn huisdokter af.
Ja?
Ja, elke keer als ik daar kom, dan begint hij over dat hij in een voetbalploeg speelt en trainer is en dat hij daar speelt met mensen van alle origine en dat hij openstaat voor iedereen. Elke keer vertelt hij dat heel
veel.
Dan
vertelt
hij
een
anekdote van, ik zat vanmorgen op de tram met mijn vrouw, mijn hoofddoek, ik heb echt met haar gepraat, ik ben echt heel open-minded.
Ja, als dan, je het moet zeggen, dan is het meestal wel zo.
Ja, wow.
En wat zeg je dan?
Ja, niks. Hè. Dat is daar. En dan laatste keer, dan wacht ik. En dan...
Maak jij dat dikwijls mee zoiets?
Ja.
Ja?
Ja. Ja.
Wat dat mensen zich zo wat willen bewijzen.
Ja, ja. Ik vind het wel schattig, hè. Ik kan er ook wel mee lachen. Ik heb liever dat positief een beetje raar is dan dat dat negatief.
We doen ons best, hè.
Ja,
we doen ons best.
Ja, ja, inderdaad.
Voilà, jongens. We hebben nog weer een goede awkward sponsoring opzetten.
Goeie ad read.
Ja, ik vond het wel tof eigenlijk. Charlotte.
Charlotte.
Kijk er al naar uit.
Nieuwgezond.be.
En voelt jij wel gezond, Basje? Wat denk je dat er bij u boven gaat komen?
Oh, jij werd vorige keer best een Dune 2 gaan zien. Dus door u. Maar tijdens Dune 2 was ik met Jonas aan het praten in de cinema. En we waren van onze ash aan het likken en jij werd snoep aan het eten. Ja. En,
as you do.
Waarom klinkt dat zo goed?
Ik heb mijn vrienden op cinema getrakteerd van die interviews. Dat was
wel zo waar, maar ik heb je nou wel op een ijsje getrakt.
Ja, dat is wel lief. Ja. En, en dan... Jonas was aan het vertellen dat hij dan 6 maanden weg was geweest. Oké, misschien niet met de leukste herinnering, want je zat dan vast met corona. Je kon niet weg.
Het was echt top geweest. Geen klacht.
Maar dan dacht ik, ik heb echt nood om zoiets 6 maanden uit te zoomen. Ik ben nog nooit langer dan 2 weken of zo echt weg geweest. En dus je ziet altijd dat je agenda, Jonas, zei van, je kunt niks plannen als dat binnen een maand pas is. En ik heb die avond gedroomd over dat concept. Van zo, ik ben weg.
6 maanden.
Nee, niet 6 maanden, maar zo.
Minstens een maand. Als je zo 2 weken gaat of zo, als Basha, dan kunnen mensen zo wel meetings plannen voor binnen 2 weken of zo. Oh, maar je doet dat wel als hem terugkomt. En vanaf een maand, dat gaat niet. Je kunt niet zeggen van, oh, laat dat maar liggen tot hem terugkomt. Dus je moet je ook geen zorgen maken over al het werk dat blijft liggen.
Ja. Dus dat zou mij wel deugd doen, denk ik, zo even, oh, er tussenuit.
Heb je al gegoogeld? Al research?
Nee, nog niet.
Gewoon doen?
Ja, gewoon doen.
Gewoon doen.
Met al uw zotte crypto gains tegenwoordig. Dus,
voilà. Ongelooflijk, maar sorry, maar...
Bijna financieel onafhankelijk.
Ja. Gewoon in Zuidoost-Azië gaan zitten. Beetje rijst eten. In de zon. Op het strand.
Ja, eigenlijk.
Toch mooi?
En wat zou dat helpen bij u, denkt u? Welke kwaaltjes zou dat oplossen?
Oh, ik zou... Ja, ik kan niet op mijn linkerzij slapen. Dat is echt super raar. Maar ik kan echt niet op mijn linkerzij slapen.
Kwaaltjes. Helemaal aan de linkerkant is kapot.
Nee, maar echt.
En hoe komt dat dan?
Ik heb dat al jaren, ik ga niet.
Maar je hebt pijn of je hebt last?
Ja, ik krijg dan zo steken aan mijn hart. Dat is echt ongelooflijk. Dus ik heb al zo... Ik heb al...
Welke website was het? Opnieuw gezet.be.
Charlotte gaat me zwaar helpen.
Als je op je linkerzij
Nee, dat is echt waar.
Dat is echt niet goed.
Ik ben echt niet aan het lachen nu. Als ik nu deze houding... Hoe dat ik nu zit, hier nog 3 minuten zit, ga ik hartpijn hebben.
Maar jongen, kereltje. Come on.
Ik ben aan een dokter geweest, ik heb een dinges gedaan, zo'n cardio dinges.
Chiropractor.
Ik ben chiropractor gedaan, daarvoor.
Ben je dat mij ook hier gefixt?
Via Benjamin.
Allee, sorry, mijn darmen.
Hey, maar...
Zet je echt een chiropractor van?
Maar heb ik dat nog niet verteld? Je dat toch gewoon...
Ja, het grote fan van chiropractie. Maar ik heb al keiveel gedaan daarvoor, en ik raak me niet uit. Dus ik denk echt dat het enige dat nog mij rest, is een maand... Of 6 jaar weg zijn.
Geen stress. Ja. Dat is ja, waar. Nee, dat
eerst eerst opnieuwgezond.be.
Logische conclusie.
Maar eerst opnieuwgezond.be. Ja.
Ja.
Oké. Okay. Ik zou dat toch serieus nemen. Hè?
Ja. Een dikke kegel.
Ja, maar ik heb niks aan mijn hart. Hè. Dus alles is perfect.
Ja, duidelijk.
Hè. Aan mijn bloed. Ik heb 2 weken geleden bloed laten trekken. Ik doe dat elk jaar. 1 keer.
En ik ben een huisarts.
Ik ben aan mijn huisarts. En zegt, hey, dag broer, ça va. En die zegt van, ja, hè. En,
dat is een keer zo sympathiek. Ja,
dat is
een
idee. En zegt hij, succes met de Ramadan en zo. Ik zeg,
close enough.
Nee, maar die zegt echt letterlijk, maar die heeft gewoon gezegd, ik bel die, want die belmoment. En ik vraag...
Tegen iedereen beginnen zeggen.
En ik vraag tijdens het belmoment, en hoe is het? En hij zegt gewoon letterlijk, alles is in orde. Alles in orde. Dat is al. Dus alles is goed.
Ja, maar dat is het probleem. Kijk, dat die... Waar dat die mannen naar kijken, is er is niks ziekelijk. Maar die zijn daar binair, hè. Ah, je vitamine D-waarden zijn...
Zit tussen en daar, dat is goed.
Zijn 25? Ah, ja, maar het is niet 22, want vanaf 22 is slecht.
Ja, ja, ja.
Ja, dude, nee, hè. Optimaal gezien is dat 60 of 70. En het is 25. Dan moeten we er iets aan doen, hè. Maar zo denken die niet, hè.
Nee.
Het is niet, de grens is niet gepasseerd.
Ik hoop dat het aan de vitamintjes ligt, echt waar. En dat het niet een of ander hartspier is waar je last van
hebt. Nee, ik denk niet. Ik denk gewoon echt letterlijk... Gewoon, ik heb te veel gewerkt of zo. Ik moet echt gewoon iets rustig mijn tijd pakken.
Ik denk dat iedereen dat kan gebruiken. Er even tussenuit. Een maandje, twee maanden.
Maar tijdens COVID, we zaten hier aan tafel. We hebben zoveel podcasts gedaan en gebabbeld en gezegd dat we het allemaal trager aan gaan doen. Maar wij hebben helemaal niks trager aan gedaan. Misschien sommige mensen, maar wij zijn toch terug op die trein vertrokken. Van we gaan allemaal terug werken en stress en kinderen begonnen en zo. Dus...
dat is een ander soort stress, weet je.
Allee, wat ik gewoon zeg, ja... We hebben het helemaal niet zo traag meer aangepakt.
Bij mij is het leven wel nog altijd rustiger als voor... alles behalve de kleine is nog altijd rustiger en relaxter als voor COVID. Het is allemaal,
dat is wel goed. Wat dat meer is echt keigoed. Maar ben jij nu bijvoorbeeld niet?
Nee.
Vol stress.
Nee, ik heb ook niet zoveel stress. Mijn stressniveaus zijn... als ik naar opnieuwgezond.be ga, zijn mijn stressniveaus altijd goed.
Kun je stressniveaus meten?
Stressniveaus kun je meten in je bloed. Absoluut.
Hm.
Maar... ja, dat hangt ook een beetje van persoon tot persoon af, denk ik. Ik ga daar heel goed op. Ik heb het graag druk. Ik kan ook genieten, als wij 2 weken in Italië zitten, kan ik dat ook prima aan. Hè? Maar doe me daar geen half jaar aan. Daar kan ik niet goed mee om.
Nee.
Geen half jaar rondreizen voor u?
Denk dat niet.
Mooi landje. Nee.
Denk niet dat ik daar gelukkig van word. Nee, ja. Ik zal er ook niet doodongelukkig van worden. Hè? Dat zou ik net niet zeggen. Nee. Maar dat ga je me geen voldoening geven, denk ik. Nee.
Snap ik.
Ik heb trouwens gehoord dat mensen meer aan het emigreren zijn van de USA, omdat dat blijkbaar een jong land is. En dat jonge land zit als Verenigde Staten is nu zo in zo'n jong adolescentie aan het geraken. Mm-hmm. En dat er te veel onstabiliteit gaat zijn met de Chinese economie.
Wow. Nou, dat waren woorden in een volgorde gezet. En daar zat iets.
Sorry, sorry. Wow, Pasha was okay.
Oh my god, wat weet je hier? Kom naar huis.
Er passeerde een knak onder zijn ogen.
Amerika, macro-economisch, shit. Stabiliteit.
Waar te beginnen?
Het plakt het allemaal in één zin.
Oh. Ja, klopt.
Oh man.
Adolescent Amerika.
Oké.
Okay. Ja, where
do we go from here?
Begin over iets anders. Echt waar. Ik wil niet meer.
Basha is moe, hè?
Nee, maar ik heb gezien dat Shella trouwens een pastel de nata taart aan het eten is. Dus in plaats van die kleine pastéis, van die Portugese hapjes, is er ook een taart van.
Een taart met pudding en...
Ja.
Jij zei echt van een hak op een tak aan te krijgen.
Ja, maar ik probeer gewoon aan de onderrip aan te slagen.
Gewoon dingen tegen de muur gooien.
Nee. Dat ze blijven plakken.
Ja, maar jullie hebben me wel serieus. Als ik iets zeg, dan moet je niet altijd...
Jawel, maar er was gewoon een beetje meer context nodig over adolescent Amerika en China.
Oh.
En ze zijn aan het emigreren. En naar waar emigreren ze?
Stond naar Europa.
Nee.
Ja, naar Europa.
Het is hier beter, hè?
Ja, of Latijns-Amerika. Echt waar.
Ja?
Ja, echt.
Oh, oké. Okay. En dat is dus China.
Ja, super interessant. En dus ook is er blij. Nee, ik ga echt zeggen. Ik ga altijd aan het lachen en ik heb niks gezegd.
Nee, ik moet alleen lachen omdat hij begint.
Nee, maar dus blijkbaar, dus, het ging dan over de Wereldoorlog 3. En blijkbaar is Wereldoorlog 3 al begonnen. Maar vroeger ging dat echt tussen landen onderling. Maar nu gaat het meer over kleine landen die daar worden gesteund door grotere naties. Dus wat de oorlog in Oekraïne en Rusland. Oekraïne is maar een klein land, maar wordt vertegenwoordigd door het Westen. Nee. En zo is hij in Sudan ook, en zo is hij in andere landen ook, in Taiwan ook. Dus dat is super interessant. Ik was er aan het lezen en dat interesseert mij.
Nou, dat is wel cool. Maar eigenlijk een beetje proxyoorlog.
Dat was het woord dat hij gebruikte. Dat is exact het woord, maar ik wou dat juist niet leggen, want het ging mij uitleggen.
Maar zolang het niet in mijn tuin zit, is het allemaal goed.
Ja, dat is waar.
Ik was onderweg naar hier nog een podcast aan het luisteren van het Kobus en hernieuwde, geactiveerde nieuwsbrief.
Ik heb mij geabonneerd.
Ja.
Sponsort die? Of?
Nee, eigenlijk niet. Waarom zeg ik dit eigenlijk?
Kom, we knippen dat eruit.
Ja, we knippen dat eruit. We sturen dat op en dan kan hem, als het betaalt, zet het terug in.
Ja, ja.
250 euro en dan zet het terug in de podcast. Ja. Ja. Hm. Maar dat is een dude. Wacht, hè, noem hem. Ik kan het opzoeken. Ik kan hem natuurlijk bijstaan. En die was ook heel... Dat ging John Mersheimer.
Mm-hmm.
Heel interessant. En dat gaat ook allemaal over zo die conflicten dat er beginnen plaats te vinden tussen nazistaten. En dat is blijkbaar echt zo'n een expert in hoe dat nazi's, hoe dat de dynamieken tussen nazi's onderling, hoe dat die gecontroleerd zijn. En wat dat de incentives zijn. En hij bekijkt dat zo. Hij noemt zijn eigen een extreme rationalist op dat vlak. Dus hij bekijkt alles mega zo rationeel. Het is echt wel een aanrader. Maar wat ik daar het onthouden heb, en dat ik overlaatst dan ook weer opviel als ik heel dat China-conflict zag,
ja,
is dat Amerika is zo echt wel een beetje de bullies, hè. Lang hoe meer wordt dat echt heel duidelijk. Maar ja, echt ook zo, en we worden dan een beetje ook gebrainwashed om te denken dat dat niet zo is. Hm. Maar het beste voorbeeld vond ik overlaatst was toch de Chinese dictator, noemt hem?
Xi Jinping.
Xi Jinping. Die was in San Francisco. Hè?
Dat weet ik
een paar
niet.
Maanden terug. Ah, ja. En dan kon ze in één keer zo wel al die straten opkuisen met al die daklozen en junkies en zo. Zag het er een keer spik en span uit, waar dan heel veel kritiek op. Anyway, en hij heeft zo'n heel betoog gedaan over, mannetjes, wij willen geen conflict met jullie. Hè? Zo, wij willen alleen maar economische relaties opbouwen en wij willen een heel sterke partnership tussen China en Amerika. En dat, dan is daar dan zo'n heel getuigenis komen doen en proberen heel veel connectie te zoeken. En dan Biden noemt hij zo de dag zelf nog, of de dag nadien.
Ja,
aan de pers, ja, die een dictator die net ziet.
Echt?
Echt?
Ja, ja.
Echt?
Dezelfde dag.
Ja, dezelfde dag. Dat iedereen echt zo, dat die minister van Buitenlandse Zaken van Amerika dan ook echt zo...
Sowieso echt, een heel jaar gewerkt,
ja,
om die G naar de US te krijgen. En Biden torpedeert het, ja, 2 minuutjes later.
Echt instant. En dude zat nog niet terug op zijn vlieger, hè?
Oh my.
Ja?
Zeg, wie gaat er winnen? Biden of Trump? Is er al consensus over hier in de groep of nog niet?
Nee, ik heb echt geen flauw idee. Ik snap niet dat Biden nog zo... Als Biden wint, dan wint zijn kabinet of hoe heet dat in Amerika.
Ja.
Die mens doet toch niks meer? Die is toch zo seniel als iets? Ja. Dus in dat opzicht dan heb ik nog liever dat Trump wint. Dan komt er tenminste af en toe nog een meme uit. Dat is toch iets?
Ja, dan weet je op zijn minst wie dat er achter... wie dat de controle heeft, wie dat de macht heeft.
En in dat opzicht zou ik ook denken Trump.
Maar misschien heeft Biden wel een goede administratie, want blijkbaar onder Biden is er wel veel verbeterd in economisch gezien voor Amerika de laatste jaren.
De economie is wel echt aan het boomen, maar de schulden zijn nagevenant.
Ja, ik ben ook benieuwd.
Daar is wel een oplossing voor. Ik heb onlangs, en ook over dat conflict gesproken, in Zuidoost-Azië is ook conflict aan het ontstaan. En ik heb geleerd afgelopen week dat Taylor Swift op zichzelf verantwoordelijk is voor enorme GDP-omzetten overal waar dat haar tour voorbij gaat.
Nee.
En dus ja, overal waar dat Taylor Swift komt, die stad die leeft helemaal op. Daar gaat veel meer omzet door, hè, want er komen fans naar daar, die vliegen in, hotels worden geboekt, die gaan een week, hè, gewoon om te leven naar dat concert. En er was één ministertje, een hele clevere kerel, minister van cultuur in Singapore, en die dacht, tja, overal waar Swiftie komt, daar gaat de economie gewoon bikkelhard. En hier in Singapore, ja, we kunnen ook wel wat geld gebruiken. Dus die man heeft gewoon de nummers gecrunched. Die heeft zijn Excel-kes opgezet. En die hebben een deal gesloten met Taylor Swift. Dat Taylor Swift in heel Zuidoost-Azië enkel en alleen in Singapore 7 concerten gaat geven. En er is geschat dat het GDP van Singapore met 1% gaat stijgen, puur en alleen door Taylor Swift, omdat alle inwoners van, ja, wat ligt er allemaal rond Thailand, Korea, al die mensen, die gaan allemaal moeten vliegen naar Singapore om daar de concertjes bij te wonen. En die hebben daarvoor ook, ik weet niet meer hoeveel het was, was het 3, was het 30, zoveel miljoenen meer betaald aan Swiftie voor die exclusiviteit.
Genius toch?
Dat is fantastisch, vind ik dat. Dat vond ik echt heel, heel, heel mooi.
BBP van Singapore met een percent?
Een percent omhoog. Puur en alleen omdat Taylor Swift 7 keer komt spelen.
Wat vraag je dan? Als artiest?
Ik heb geen flauw idee.
Geef mij 100 miljoen voor optredens te komen doen.
Ja,
maar en dan is nog eens aan een stiel.
Het is blijkbaar echt een ding dat als je steden trackt over waar dat de Taylor Swift Tour passeert, dat die hun...
Ook, ja. Maar die is zo populair. Ik weet niet, ik ben precies van een andere generatie of zo. Want ja, ik voel het, ik ken ze eigenlijk niet zo heel goed.
Ja, zelfs de beste investeerder ooit, Ray Dalio, in de week op Twitter, toen zijn eerste selfie dat echt eruit zag als een 70-jarige die dan een selfie maakte, dus zo uit de verkeerde hoek. En zag er echt compleet bezopen uit, wat dat misschien ook wel was, maar hij heeft hem achterna ontkend. En dat was toen ook op een Taylor Swift concert, ik denk in Singapore. En die was echt zo'n heel liefdestirade aan het geven over Taylor Swift. En ja, Taylor Swift for president, and she can unite people instead of these old people. And...
Ja, ja, ik ben ook helemaal niet mee, maar het is de nummer één, ik denk by far, qua...
Ja, ja.
En blijkbaar ook qua business sense is die ook mega intelligent en die weet die heel goed waar ze mee bezig is. Die heeft ook haar eigen recordlabel opgericht, haar eigen albums gekocht. Alle rechten zijn allemaal van haar, daar zit niemand anders tussen.
Zeg het nog beter, dat je het nog slimmer hebt. Dus ik heb over laatst onder lichte dwang mogelijks een Taylor Swift documentaire moeten zien.
Nu komen we er.
Ja, dus ik ben de laatste tijd mogelijks steeds meer in de omgeving van iemand die een zeer grote Taylor Swift fan is.
Ah, kijk.
Ja, dus ik word licht gedoctrineerd.
As you do.
Maar nee, het is blijkbaar gewoon al die lag onder een wurgcontract met Scooter Brown. Zo die een mega gekende music producer van Justin Bieber en zo. En die gewoon zegt: hey, maar hou jij dat is goed? Hou jij al die rechten maar op mijn eerste albums? Ik geef die gewoon, ik ga die allemaal opnieuw opnemen, 10 jaar later. En ik noem dat de. Hoe noemt ze dat nu? De Taylor Edition of zoiets?
Mm-hmm. Een nieuwe editie van dezelfde nummers, zei je.
Ja, gewoon zo. Ze heeft dat, de persoon waar ik nu steeds meer...
Ja, ja. Mag die niet genoemd worden? Mag hij die niet genoemd, mag zij die niet genoemd worden?
Aflevering 101.
Hoe? Als de papa het al weet.
Ja. Dus Karen.
Hè? Karen. Kijk, wat? Luistert ze trouwens?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, lap. Het gaat dan maar verder.
Die heeft het dan laten horen, zo het originele nummer, en dan het re-released, de Taylor's Edition.
Ja.
Dat is echt gewoon zo een lachje in het begin. Hè. Ja. En dan zo echt, dat is, ik hoor geen verschil. Hè.
Ja, kei slim. Hè. Dus als België het economisch beter moet doen, misschien komt hij zelfs naar hier, ik weet het niet. Die, Taylor Swift naar hier.
Nee, want Karen gaat naar Lissabon om ze te zien.
Ja. Kijk, voilà.
Ga jij ook mee naar Lissabon om ze te zien?
Nee.
Ah.
Wilt je niet de nummer 1 popster ter wereld?
Als we dan in een auto zitten, is het nu ook echt heel veel Taylor Swift.
Wat is je favoriet nummer?
Ik heb geen favoriet nummer. Ik heb het echt een oprechte kans gegeven. Jij bent ook nog...
Ik ben geen fan.
Nee, sorry. Maar we zijn toch allemaal liefhebbers van muziek. Ja, ik geef het oprechte kans. Als het goed zou zijn, zou ik het ook zeggen.
Hmm.
Maar ik hoor het... Nee.
Waarom dat die nu zoveel beter zou zijn als alle andere pop...
Ik heb het nog niet. Ik heb het nog niet door.
Mee. Maar kijk, het is goed voor de economie.
Ja.
Alright. Boys, het is hier zeer op zijn gemak richting 9:30 aan het tuffen. Zijn er nog bepaalde zaken die we in deze 101ste aflevering absoluut willen aantoetsen? Mm. Kunnen ze misschien... Wat heel korte dingetjes doen.
Steek maar weg. Wat is uw kort dingetje bij?
Ik heb overlaatst een fantastische app ontdekt.
Mm.
Readwise. Die app heeft voor mij ervoor gezorgd dat fysieke boeken hebben een doodsteek gekregen bij mij. Het is gebeurd.
En wat doet dat?
Dat is een app en daar kun je automatisch al uw notities in... digitale leescontext. Bij mij is dat dan op mijn iPad. Ik ben aan het lezen en dan duid ik die aan. En de dingen dat je wilt onthouden.
Ja.
En dan kun je die daarna automatisch inladen in de Readwise app. En dan s'avonds voor het slapen gaan, geeft u dat, aangelang hoeveel dat jij er wilt. Ik zit nu, ben met 3 begonnen en dan 6 en nu 10. Geeft u dat 10 highlights van alle boeken dat je ooit hebt gelezen en het aangeduid. Geeft u dat 10 highlights. En dan kun je die nog eens doornemen voordat je gaat slapen. Dan word je herinnerd aan hetgeen dat je allemaal hebt gelezen.
Oh, dat is top, jongen.
Dat is wel tof.
Toch?
Dat is echt wat je... Nou, natuurlijk.
Ja, want je leest veel, maar dan... Ja, nou, kun je dat bellen zit, hè, met leeftijd en zo, het wordt er niet beter op. Dus dan zijn we dat snel toch terug vergeten.
Ja.
Klopt. Goeie appje.
Readwise.
Maar ja, je moet dus wel nog altijd je boeken lezen en dan in de appje steken.
Ja, maar dat gaat dus automatisch. Gebeurt allemaal. Of...
Mooi.
Wordt synchroniseerd allemaal automatisch.
Ja. Ik heb er nog iets klein. Ik ben een keileuke serie aan het zien. Ik ben 2 series aan het zien. Bridgerton, maar daar wil ik nu niet over hebben.
Dan moet elke terug naar de regio.
Ja, ik vind... Sorry, dat is keigroe.
Bridgerton?
Ja, zo nice. Gewoon zo dat zot Engels. Echt zo dat klassiek mooi Engels. Oh, dat is graaf.
Ah, ik ben nu Succession beginnen kijken met Elke. En zij zegt dat eigenlijk exact hetzelfde is als die andere series. Gewoon met mannen in kostuum.
Ah, ja.
Business, maar goed.
Heb je de Crown al gezien?
Nee, nog niet.
Maar, oh, pas.
Ja, ik heb nog gezien. Maar ik ben dus nu een nieuwe serie begonnen. Shogun.
Dat oh, ik... ja.
Ja?
Ja, ja.
Al gezien?
Ja, nee, maar dat is blijkbaar echt fenomenaal.
Oh, manneke, zo is gewoon sick. Ja, als je zo fan bent van zo The Last Samurai, zo dat concept, ja, ja. Zo Japans, maar dan zo ietsje langer, want The Last Samurai is gewoon een film. Maar dan, dat is een miniserie van, ay, miniserie van 10 afleveringen. Dat is echt heel, heel mooi, ja. Heel mooi, ja, die Japaners, het is ongelooflijk, hè.
Is het is Japans.
Dus het mooie aan die serie is dat er 90% Japans wordt gesproken. Hmm. Dus je zit echt in de Japanse sfeer. En het gaat eigenlijk over zo Portugezen die in de Spanjaard die overnemen. Dus zij zijn zogezegd Portugees aan het spreken, maar het is Engels. Om het toch dan toegankelijk te houden. Dus 10% van de conversatie in het Engels en de andere is in het Japans.
Oké. Okay.
Ja, cool. Echt zalig.
Ik ga het zeker eens opzetten.
Ja, ze moeten wel illegaal naam doen.
Maar het zal toch wel ergens op zijn?
Ja, op Hulu of zo.
Ah, komt
het is dan FX, denk ik.
Ja, FX, ja.
En als ik ze dan combineer, de series met de boeken. Ik heb altijd moeite gehad met in slaap te vallen. En tot nu toe altijd schaakfilmpjes gekeken. Maar ik ben daar wel aan het plateau.
Is dat echt?
Ja, dat heb ik zeker al wel eens gezegd. Ja, iedere avond om in slaap te vallen, er is één leerkracht, Ben Feingold. En die geeft schaakles. En ik zet het dan op. En je moet daar dan op gefocust blijven. Maar dat gaat niet meer als je moe bent. En dan valt je zo in slaap, terwijl hij zegt E4, E8.
Oh my god, dat is echt het...
Het beste ooit. Beste ooit. Anyway, maar ik ben dus geplateaud. Het gaat niet meer zo snel vooruit. De fun begint er een beetje af te raken. Maar ik heb iets nieuws gevonden. Sinds dat we Dune zijn gaan kijken. Ik had die boeken heel lang geleden gelezen. En ik heb een Quinn's Ideas op YouTube gevonden. En die heeft één YouTube-filmpje van 9 uur. Waarin dat hij de volledige Dune-saga samenvat. Maar wat beter is, is dat er zowel Quinn's Ideas als... Er is nog een kanaal, maar ik ben het kwijt. Die leuteren, maar echt zeker 50 uur per stuk. 50 uur over Lord of the Rings en over Dune en over de Expanded Universes. En over alle karakters en alle minutieuze details die dat erin voorkomen. En 's avonds zet je dat gewoon even op. En dan kun je daarmee in slaap vallen met verhalen over Dune en boek 3 en boek 4. Dus ik heb een nieuwe manier gevonden.
Maar zij geven nu een uitleg erover of zij verhalen het boek?
Ze verhalen een verkorte versie.
Ah ja, oké.
Dus als je echt de boeken als audioboek zou luisteren, ik denk dat dat 4 uur, 5 uur per boek zou zijn. En dit is dan 8 uur en dat zijn de 6 boeken.
Ah ja, oké.
Een beetje gespeedrunned. En die van The Lord of the Rings, dat gaat echt over... Ja, alle kleinste, dat is zo'n groot universum, dat gaat over keiveel. Dus aanrader om dat te bekijken. En over Marvel ook mega veel. Heel dat Marvel-universe is ook...
Nog een week en de three-body-problem is uit, hè.
Dat zegt me iets, maar wat is het?
Three-body-problem, maar heb jij die niet gelezen, die boek?
Nee.
Nou, steun dan, denk ik. Ja. Komt uit op Netflix. Heel gekende science fiction.
Oké. Okay. Three-body-problem.
Tuntje, ik mis Tuntje. Ga je nog eens bellen?
Belt me?
Nog eens uit zijn bed.
Nee, ik kan niet komen.
Nog rapid fire.
Luchtkwaliteit is interessant. Ik heb een luchtkwaliteitmeter gekocht. Een heel specifiek model. Dat ik heb doorgestuurd gekregen van levels.io. Onze
ja, de resource.
De ultra ondernemer. Gekend van Twitter en Nederland.
En waarom, of wat meet voor binnen?
Ja, dus dat is zo een heel nerdy ding, hè, waar we dan goed op gaan. Zo de qualified self en al die gezondheidsdingen. En waar ook gezondheid, opnieuwgezond.be.
Charlotte
Nouwe. Sponsoring van Junto, aflevering 101. dat gaat dan altijd veilig en veilig. En dan nu is zo, dat was een tijd heel toen over waterzuivering. En nu gaat het heel veel over luchtzuivering.
Mm-hmm.
Maar blijkbaar zijn er dus steeds meer studies over, dat bijvoorbeeld als je CO2 een bepaald niveau aanneemt binnen een ruimte, dat echt nefast is voor eigenlijk alles. Conditie, uw aandacht, noem maar op. Slaap gigantisch. Dus dat lucht echt belangrijk is om te monitoren. En je heeft dan, zoals mis, heel veel testen gedaan. En je heeft dan het perfecte lucht. Yes. En ik heb hem nu thuis staan. En €90. Ik zal hem mee in de show notes zetten.
Mooi.
Het is wel continu uitverkocht. Het is op Amazon, omdat hij het doet. Ja, die heeft dan zo'n miljoen volgers. Dus als hij dat ene keer aangaat, dat kan dat niet snel genoeg van de Chinese productielijn een rol.
Maar dat meet gewoon, dat doet niks.
Dat meet... Ja, dus dat meet CO2, dat meet temperatuur, dat meet vochtigheid, dat meet de vervuiling.
Maar dan moet je nog alles oplossen om die dingen aan te doen. Moet je...
Ja, maar 90% van de keren is het, zet oftewel je verwarming hoger of zet een raam open.
Er staat daar eentje op de kast, waarschijnlijk niet het topmodel wat dat daar is aangeraden, maar er staat zo'n klein wit bakje en daar zit je altijd in grijs als je voorbij wandelt. Er staan zo 5 blaadjes op en zolang ze gekleurd zijn is het goed. En als er dan blaadjes weggaan, dan verslechtert je luchtkwaliteit. En dat is meestal, zoals ze hem zei, omdat je ramen te lang dicht zijn. Of omdat hier gepoetst is met chemicaliën en je hebt het niet lang genoeg verlucht. Of er zit hier te veel volk. En vochtigheid inderdaad doet ook heel veel. Nee. We hebben bijvoorbeeld gemerkt dat als de vochtigheid te fel daalt, dat Roos dan begint te hoesten s'nachts. Omdat dan de lucht veel te droog is.
Dat is eigenlijk uw indicatie.
Ja. En deze is ook verbonden met mijn home server, dus ik kan die overal bereiken. En ik kan er dan automatisaties op triggeren, dus je kunt dan een humidifier starten als de luchtvochtigheid.
Oh man.
Ik kan alleen mijn ramen die automatisch
openen. Echt een sportiefje van, pas op. Ik zit dichtbij.
Fully aroused.
Die is er al. Tafel gaat omhoog.
Jonas is fully aroused, nou. Het is de chance dat we thuis living zitten bij life. Hem, man. ja, nee, ik snap het ook wel. Het is interessant, het is leuk. Ja. Boeiend. Pas
ja.
Ja. Jij nog rapid fire?
Nee, dat was het eigenlijk, denk ik. Ik heb goed gezeerd. Dus ik heb niet...
Alright.
Oké, boys. Dan denk ik dat we hem mogelijk zie gaan even kloppen. Hè?
Rustig afkletsen. Voilà.
Het was een rustige editie als de vorige keer.
Ja.
Hè?
We zijn al wat ouder aan het worden.
Ja, de volgende 3 weken.
En jullie zijn wat verder moeten komen, en dat is vermoeiend.
Ja, dat is wel echt, hoe auto. Doe je dat?
Oh, ja.
Ja, jong, gewoon overleven. Verband. Maar ik heb dat mijn hele leven wel... Ik heb altijd in Limburg gewoond, alles is ver, hè. Alles is rijden, dus een uur kunnen op en aftuffen voor een podcast.
Je bent dat gewend. Ja, als je zo in het epicentrum van de wereld woont, dan is dat heel anders.
De parking is zo slecht, nog niet? Rustig. Rust en stilte.
Ik ben dus, blij dat we...
We voelen hetzelfde.
Dankbaarheid.
Ja.
Dus op naar aflevering 1000.
Hopla.
En daar voorbij.
Pasha, wilt jij een heel erotische Baba Ganoush doen? Om
ja.
Maar echt heel erotisch. Want Jonas zit hier al met zijn erectie.
Ik ga het gewoon afmaken. Hè.
Ja. Dus ik stel gewoon voor, ik tel heel traag tot 3. En dan uw meest erotische Baba Ganoush. 1. 2.
Baba Ganoush.
Oh.
Je moet een beat geven.
Give me one.
You're the boys. You're the Junto.
Junto.
Junto.